Gemeente, vooraf een enkele afkondiging. Komende woensdagavond is er gelegenheid om de familie Werkman te condoleren. In de Munnikenhof van 7 uur tot 7:15 s'avonds. Dus komende woensdag van 7 uur tot 7:15 s'avonds. De rouwdienst wordt gehouden donderdag de 5e. En dat om 14:00 middags ook in de Munnikenhof. Dan de collectes, die zijn voor de kerk, dat wil zeggen de eerste en de tweede, en bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing, die is uit Lucas 11 en uit Lucas 18. Lucas 11, de verzen 1 tot en met 13. En Lucas 18, de verzen 1 tot en met 8. Tot zover de mededelingen. Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 116, het eerste, het tiende en ook het elfde vers. Psalm 116, God heb ik lief, want die getrouwe Heere, die hoort mijn stem en mijn smekingen en mijn klagen en hij neigt zijn oor. Hij buigt zijn oor naar mijn gebed, betekent dat. We zingen het eerste en ook het tiende en het elfde vers van Psalm 116. Psalm 118, vers 14 luidt: Gij zijt mijn God, u zal ik loven en verhogen uw majesteit. En de oproep klinkt ook: laat ieders Heere goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven en zijn goedheid duurt zelfs tot in eeuwigheid. Een prachtig vers dat we willen zingen met elkaar nadat we belijdenis hebben gedaan van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we spreken in ons hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittend ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag de Bijbel open bij Lucas 11 en bij Lucas 18. En van Lucas 11 lezen we de eerste 13 verzen en van hoofdstuk 18 de eerste 8 verzen. Lucas 11. En het geschiedde toen hij in een zekere plaats was en biddend, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tegen hem zei: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zei tegen hen: wanneer u bidt, zeg dan: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden. Want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zei tegen hen, stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt, vriend, leen mij 3 broden. Want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen. Ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnen uit het huis dan zou antwoorden en zeggen, val me niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en ze hem geven omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop. En er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. Wie klopt, voor hem zal er open gedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven? Of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven? Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen geven. Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. Tot zover Lucas 11 en dan bladeren we door naar Lucas 18. De eerste 8 versen. En hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. En hij zei, er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in die stad. En ze kwam voortdurend naar hem toe en zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter, zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, opdat ze uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Hoewel hij hen soms lang laat wachten. En ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de zoon des mensen, als hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? Tot zover. We zijn toegekomen, gemeente, aan zondag 45. En we lezen de vragen en antwoorden 116 tot en met 119. Er staat boven van het gebed. Waarom is het gebed de christenen nodig? Daarom dat het voornaamste stuk van de dankbaarheid is dat God van ons vordert, van ons eist, van ons vraagt. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zo'n gebed? Dat God aangenaam is en door hem verhoord wordt. In de eerste plaats dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons heeft geopenbaard, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten tweede, dat we onze nood en onze ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. In de derde plaats, dat we deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande dat we dat onwaardig zijn, toch om des Heeren Christus wil zeker wil verhoren, zoals hij ons in zijn woord heeft beloofd. En wat heeft God bevolen om van hem te bidden en alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, alles wat we nodig hebben op geestelijk en lichamelijk terrein, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij onszelf heeft geleerd. En hoe luidt dat gebed? En dan volgt het Onze Vader, zoals we dat net in de schriftlezing ook zijn tegengekomen. We willen ons buigen over zondag 45, maar eerst samen de Heere bidden om zijn zegen. Wij willen dankzegging doen voor het feit dat onze zuster Joke van den Brink na een handoperatie thuis is en de komende weken moet ze verder herstellen. En het is ook heel erg fijn dat onze zuster Anja van Rumt vanmiddag weer met ons in de kerk mag zijn. Ze is vorige week in Nijmegen geopereerd, een knieoperatie. En het is zo voorspoedig gegaan dat ze vanmiddag alweer met ons in de kerk is. Laten we samen danken en bidden. Wij lezen in uw woord, Heere, en we mogen er ook van zingen, met de psalmdichter mee, dat u de hoorder bent van ons gebed. Psalm 116 mochten we met elkaar zingen vanmiddag, en daarin komt zo duidelijk naar voren dat u uw oor ook neigt naar ons gebed. Wat is dat bijzonder? U buigt uw oor als we in het gebed tot u spreken. Heren, dat betekent dat we mogen weten dat onze woorden maar niet in de ruimte klinken, maar dat onze gebedswoorden opklinken tot in uw heilige oren. Wat is dat een wonder, Heren, dat u het bent, die heilige God, die toch naar ons gebed wilt horen, ja zelfs wilt verhoren. En we zullen vanmiddag met elkaar ook weer bij dat geweldige wonder stilstaan. Het gebed dat we mogen bidden. Maar we zullen er ook samen bij stilstaan wat we hebben te bidden. En hoe we dat hebben te bidden. Dat we in vertrouwen onze woorden mogen opzenden tot u. Maar ook dat we ons steeds weer opnieuw hebben te verootmoedigen voor u, want u bent God en wij zijn mens. U woont in de hemel en wij zijn op de aarde. U blijft de heilige en wij zijn onheilige mensen. En toch, ondanks dat, wilt u naar ons horen, onze gebeden verhoren. U bent immers de hoorder van het gebed. Heren, wij bidden van u of we vanmiddag, als we zo samen over deze dingen zullen nadenken, of we dat onderwijs ook weer echt mogen verstaan. Dat het ons mag bemoedigen en mag vertroosten. En dat het ons ook mag stimuleren om veel te verwachten van u. En om veel te verwachten van het gebed. Een paar weken geleden hebben we met elkaar als gemeente ook mogen stilstaan bij dat andere prachtige woord uit de Jacobusbrief, dat het gebed van de rechtvaardige veel tot stand brengt. Heren, wij bidden van u dat we vanmiddag uw zegen mogen ervaren. Wij die hebben te luisteren, wilt u ons die zegen geven. Maar wilt u ook uw dienaar, die vanmiddag geroepen is om de gemeente weer te onderwijzen, alles geeft wat hij nodig heeft. Wij mogen samen uw naam bijzonder dank zeggen, Heren, dat u onze zuster Joke van der Brink ook nabij geweest bent. En dat de operatie aan haar hand voorspoedig mocht verlopen. Ze is weer thuis. En wilt u haar in de komende weken ook bijzonder nabij zijn en omringen. Want verder herstel is nodig. We dragen haar van harte aan uw trouwe zorg en ontferming op. We zijn ook zo dankbaar, Heere, dat onze zuster Van Rumt vanmiddag weer bij ons in de kerk mag zijn. Nog maar anderhalve week geleden is ze geopereerd aan haar knie. En nu mag ze alweer in ons midden zijn. U heeft alles voorspoedig gemaakt. En u heeft haar bijzonder vertroost en bemoedigd ook in de afgelopen tijd. En er is dankbaarheid in haar hart en dat ook van onze broeder, haar man. En dat willen ze samen ook verwoorden vanmiddag hier in uw huis. Aanvaard onze ootmoedige dank, Heere. En wilt u verder herstel geven, blijf ook hen in uw gunst gedenken. Heere, we komen samen tot u. We leggen vanmiddag in onze gebeden, leggen we ook heel uw kerk bij u neer. En dan denken we aan uw gemeente die wereldwijd is. We hebben het samen mogen belijden dat we een algemene christelijke kerk over het rond van de hele wereld mogen vormen. Maar de kerk op aarde heeft niet overal voorrechten zoals wij die hebben. En daarom bidden we, Heere, wilt u bijzonder zijn met uw gemeente die verdrukt en vervolgd wordt. Individuele christenen die ook zoveel te lijden hebben soms. Wilt u ze nabij zijn, staande houden. We willen samen bidden, Heere, om de uitbreiding van uw koninkrijk. Want we weten dat als uw koninkrijk, als het evangelie overal verkondigd is en dat u dan zult komen om uw koninkrijk te volmaken. Een aantal weken geleden was een zendingspredikant, een oud zendingspredikant in ons midden, die ook daarop heeft gewezen vanuit uw woord. Heren, we bidden van harte of u wilt geven dat ook zo door de verkondiging van uw woord heen en de uitbreiding van uw koninkrijk heen, uw koninkrijk mag komen. En dat we meer en meer ook zullen uitzien naar, verwachting zullen hebben van de nieuwe aarde waarop de gerechtigheid woont. We bidden vanmiddag samen, Heren, voor onze broeders en zusters die op dit moment in het buitenland hun taak hebben. We denken aan onze zuster Annette van der Linden. Wilt u haar nabij zijn, haar bewaren, haar helpen bij al het werk dat ze mag doen en geven dat ze ook werkelijk een levende getuige mag zijn van u. Dat is haar diepst verlangen. We bidden ook voor onze zuster Marge de Wit, die in Afrika op dit moment mag zijn en daar ook hulpverleningswerk mag doen. Zegen haar. En ook allen die daarbij haar zijn en met haar gestalte geven aan dat stukje hulpverleningswerk. We bidden ook voor onze broeder Derksen, van de week vertrokken, uitgezonden als militair naar Afghanistan. Wilt u met hem mee blijven gaan, hem bijzonder beschermen en behoeden. Hem en zijn gezin dragen we ook van harte aan u op. En zo komen wij ook vanmiddag eerst voor uw heilig aangezicht. Wij zenden onze gebeden op tot u die in de hemel zit. We doen het, Heere, in de gestalte van de dienstknecht en de dienstmaagd, zoals er in de psalmen over gesproken wordt. We doen het in ootmoedigheid, maar we doen het ook met verwachting, omdat u het toch in uw woord ook steeds weer bevestigt. Ik ben de hoorder van het gebed en dat op grond van het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. om zijnentwil, uit genade. Amen. Psalm 141 is ook weer een verwoording van het gebed. En we zingen het eerste en het tweede en ook het negende vers. Ik roep, Heere, in angst tot u gevloden. Ai, haast u tot mijn hulp en red en hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. Mijn bede met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor u toegericht. En in het negende vers, doch op u zien mijn schreiende ogen. Psalm 66, vers 9 en vers 10 bevat heel wat bemoediging en troost met het oog op het gebed. Mijn God heeft op mijn wens gelet, want hij die het al kan zien en horen, merkt op de stem van mijn gebed. God zij altoos op het hoogst geprezen, lof zij Gods goede tierenheid, die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzijt, ontzegt. Psalm 66, 9 en 10 zingen we straks, nadat we geluisterd hebben naar het onderwijs van zondag 45. Gemeente, onze catechismus is opgebouwd rondom een aantal thema's. En als ik u en als ik jullie zou vragen, wat is dan volgens jou, volgens u, een van de thema's, dan denk ik dat we zouden zeggen, nou, dat is rondom ellende, verlossing en dankbaarheid. Dus eigenlijk die drie stukken die het geestelijke leven vormen, die drie stukken zijn het uitgangspunt voor de zondagsafdelingen van de Heidelbergse catechismus. En dat is ook zo. Eerst worden er een aantal zondagen besteed aan de ellende, wie we zijn geworden door onze val in Adam. En dan wordt er een heel gedeelte besteed aan het werk van de Heer Jezus Christus. Prachtig gedeelte is dat ook. En dan gaat het over de dankbaarheid. En dan komen de geboden in het vizier. De geboden nu als regel van de dankzegging. Maar als je een andere indeling zou kiezen van onze catechismus, dan zou je kunnen zeggen, in onze catechismus gaat het over het geloof en het gaat over het gebod en het gaat ook over het gebed. En dan gaat het in de eerste hoofdstukken tot en met, zeg maar, hoofdstuk 33, zondag 33, dan gaat het over het geloof en alles wat daarmee samenhangt. En dan gaat het vanaf de 34ste tot en met de 44ste zondag over het gebod. En dat hebben we nou eigenlijk net afgerond. De afgelopen tijd samen stilgestaan bij de 10 geboden, wat die 10 geboden inhouden, wat de praktische consequentie ook van de 10 geboden is voor ons persoonlijk hart en leven. We hebben het weer gezien. Geloof, gebod, tot en met zondag 44. En dan vanaf zondag 45 gaat de catechismus aandacht besteden aan het gebed. Eigenlijk ook weer mooi en te onthouden, vrij makkelijk te onthouden. Geloof, gebod, gebed. Zondag 45 is het begin van het hoofdstuk over het gebed. Het staat er met zoveel woorden trouwens ook boven. Moet u maar eens weer kijken. Zondag 45, daar staat boven van het gebed. En dan in de laatste zondagsafdelingen tot en met de 52ste, dan wordt elke keer weer een gedeelte van het allervolmaakste gebed dat de Heer Jezus ons geleerd heeft besproken. Het Onze Vader. En zondag 45, waar wij dan vanmiddag een moment bij stilstaan, dat zou je een soort van een algemene inleiding kunnen noemen op de behandeling van dat Onze Vader. Een aantal vragen die ongetwijfeld ook bij u en ongetwijfeld ook bij jouw leven met betrekking tot het gebed, die komen in zondag 45 aan de orde. En daar willen we het met elkaar over hebben. Dus over algemene vragen over het gebed. Daar worden een aantal algemene opmerkingen over gemaakt. En dat is eigenlijk ook mijn thema voor deze middagdienst. Enkele algemene opmerkingen over het gebed. Enkele algemene opmerkingen over het gebed. Bidden, gemeente. Hebt u zich wel eens gerealiseerd wanneer u dat geleerd hebt? Nou, dan denk ik dat voor de meesten van ons geldt dat we al heel ver terug moeten naar onze jeugd. Niet voor iedereen helaas, maar voor velen van ons geldt dat we terug mogen naar onze jeugd. Als ik naar mezelf kijk, dan herinner ik mij dat ik voor het eerst eigenlijk ook mij bewust werd van het gebed toen mijn moeder mij als kind naar bed bracht en dat versje, u kent dat wel, ook opzij: houd getrouw de wacht, ook over hem de wacht. Dat hele versje werd dan elke keer weer opnieuw opgezegd, hè? Dat was het gebed, het avondgebed. De eerste keer dat ik me dat realiseerde, dat ik aan het bidden was als kind. Later, dan kwam je aan tafel te zitten, dan werd er aan tafel gebeden. Dan ging vader, of als vader er niet was, dan ging moeder in gebed voor. En zo ging je als kind eigenlijk ook al meebidden. En je ging soms ook dingen zeggen van, kunnen we daar ook voor bidden? En dat is er gebeurd. Laten we dat ook gaan noemen. Zo leerde je gaandeweg eigenlijk ook bidden. Het is een voorrecht als dat zo in je leven is. Dat je van jongs af aan geleerd wordt wat bidden is. Dat je vader en je moeder je als het ware zo bij de hand nemen en je het gebed onderwijst. Ik hoop dat je dat ook in je leven hebt mogen ervaren. En wat is bidden belangrijk? Dat je bidt, iedere dag weer opnieuw. Dat je bidt aan het begin van de dag. Dat je bidt aan het einde van de dag. Dat je aan het begin van de dag ook zegt, Heere, nu ligt er weer een nieuwe dag voor mij open. Ik ga naar school. Ik ga de opleiding weer volgen. Ik ga weer naar mijn werk. Of als je thuis aan het werk bent. Ik heb hier mijn taak. Heere, mag ik van u de kracht ontvangen om mijn werk te kunnen doen? En wilt u mij ook bewaren? Wat is dat ook niet belangrijk, dat we daar ook om bidden? Jongeren, dat je ook bidt of je bewaard mag worden. Als je 's morgens vroeg op je fiets stapt naar school, dat je ook bewaard mag worden. Heere, wilt u het me geven? Bidden, elke morgen. En dat je ook weer aan het einde van de dag, hè, dat je aan het einde van de dag ook weer terugkomt. En dat je zegt, Heere, nou heb ik weer een dag van u gekregen. Ik dank u. En ik wil ook vragen of u vergeven wilt wat niet was naar uw heilige wil. Ik hoop dat dat nou ook ons leven is. Dat het ook jouw leven geworden is, jongeren. Dat je zegt, bidden, dat is voor ook voor mij zo belangrijk geworden. 'S morgens en 's middags, of 's avonds bedoel ik eigenlijk, hè? Dat je de dag als het ware inklemt in je gebeden. Afhankelijk bent van de Heer. Dat is zo belangrijk. Biddend leven. Het kan best zijn dat je vanmiddag zegt dat het jou opmerking is nou dat je zegt, nou, ik bid eigenlijk alleen maar aan tafel, hè. Als gezin aan tafel zitten of als ik ergens alleen ben op school of zo, ja, dan vouw ik wel mijn handen, dan bid ik wel. Maar eigenlijk bid ik verder niet. Ik bid alleen voor mijn eten. Ja, ik bid soms ook als ik verdrietig ben. Als ik het moeilijk heb. Ja, dan ga ik ook wel eens met mijn moeiten en mijn zuchten tot de Heere. Maar verder persoonlijk bidden, nee, dat ken ik niet. Nee. En misschien, ik hoop niet dat je dat zegt, maar het zou kunnen, want er zijn mensen die dat zeggen. Misschien dat je zelf zegt, ik zou het ook niet eens willen om zo bidden te leven. Want ja, dan wordt gebed eigenlijk een soort van een sleur. Je hebt van die mensen die zeggen dat het gebed moet altijd echt zijn. Dat moet altijd gedragen worden door je hart. Nou, dat kan nooit dat je dan elke morgen en elke avond dan bidt. Dan wordt het een sleur. Dus ik bid alleen maar als ik daar behoefte aan heb. Ik hoop niet dat je dat zegt. Misschien dat je wel zegt, ik vind bidden best moeilijk. En ook dat je daar een stukje regelmaat in aanbrengt. Dat je inderdaad 's morgens en dat je inderdaad 's avonds bidt persoonlijk. Hè, dat vind ik best wel moeilijk misschien dat je zegt. Want er is zoveel wat op me afkomt. Ja, ik ben 's morgens niet een van de vlugsten, dus ik heb mijn tijd wel nodig. Dan moet ik eigenlijk alweer gauw naar school of ik moet al gauw naar mijn werk. Ik heb dan eigenlijk geen tijd meer om te bidden, of beter gezegd, ik neem geen tijd genoeg om te bidden. En dat je vanmiddag zegt, en als ik 's avonds naar bed ga, dan weet ik wel dat ik nog moet bidden, maar ik ben soms te moe. Of eigenlijk, ik ben meestal te moe. En ik kom er eigenlijk niet zoveel toe om ook 's avonds nog te bidden. Dat zou best kunnen, dat je dat zo vanmiddag zegt. Dan zou ik vanmiddag tegen jou willen zeggen en ook tegen u als het van u zou gelden. Weet u dat bidden nodig is? En dat is eigenlijk ook wat onze catechismus vanmiddag heel nadrukkelijk ons wil voorhouden. Weten jullie wel dat bidden nodig is? Weet je wel dat bidden veel belangrijker is dan je denkt? Dat je niet moet denken dat is alleen maar iets voor zo nu en dan. Dat is niet iets voor alleen maar als we moeite hebben. Nee, bidden dat is iets wat je dagelijks in praktijk moet brengen. Ik zou eigenlijk de vraag willen stellen, hebben wij 1 keer per week voedsel nodig? Hoe vaak eet jij? 1 keer per week? 3 keer per dag. Waarom 3 keer per dag? Heb je dat echt nodig? Nee, je hebt het niet echt nodig, maar dan krijg je alweer trek. En dan wil je toch graag ook eten. 3 maaltijden per dag en je slaat geen maaltijd over. Waarom dan in geestelijk opzicht zo weinig eten? Waarom dan in geestelijk opzicht zo weinig trek? Kijk, bidden. Het moet elke dag regelmatig in ons leven worden beoefend. Zoek dagelijks mijn aangezicht. Volhard in het gebed. Het geestelijke leven kan niet zonder het gebed. Onze catechismus zegt vanmiddag, het kan niet zonder, want je hebt de genade van de Heere en de geest van de Heere heb je nodig. Elke dag weer opnieuw, die moet je afsmeken. En er is nog een reden. Het gebed is het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Dus uit het gebed, het dagelijkse gebed, dat je biddend leeft, daar blijkt nou uit of je werkelijk dankbaar bent of niet. Dat je werkelijk de Heere wilt dienen in je leven of niet. Dat blijkt uit je gebedsleven. Als de Heere in je leven komt werken, jongeren, dan leer je ook persoonlijk bidden. Voor die tijd, dan liep je een beetje in het spoor, hè? Want ik heb het al gezegd, hè? Je leerde dat van thuis uit aan tafel en voordat je ging slapen. Maar als de Heer in je hart gaat werken, dan ga je zelf een gebedsleven ontvangen. Een heel mooi voorbeeld vind ik altijd Saulus. Als Saulus door de Heere wordt bekeerd op de weg naar Damascus, dan is het eerste wat daadwerkelijk in het oog loopt, dat is dat hij gaat bidden. Dat staat er ook met zoveel woorden. Moet je maar eens nalezen in Handelingen 9 vanavond. Zie, hij bidt. Dus dat is, om zo te zeggen, een van de eerste dingen waar je aan kan zien dat er iets veranderd is in je leven. Dat je geestelijk leven van God ontvangen hebt. Dat komt naar voren in je gebedsleven. Een bloem gaat na verloop van tijd open. Een bloem gaat bloeien, een bloem gaat geuren. Een bloem blijft niet in de knop, echt niet. Of er moet te weinig voedsel aan de bloem worden gegeven. Maar, en zo is het nou ook met een gelovig geworden mens. Als de Heere werkt in je leven, dan ga ik bidden. Dan wordt dat de band met de Heere. Mijn gebed wordt de band met de Heere. Vroeger werd wel eens gezegd, ik vind dat een prachtige uitdrukking die ook helemaal waar is. Het gebed wordt dan de ademhaling van je ziel. Kun je zonder ademhaling? Nee, hè? Zo kan een christen ook niet zonder gebed. Het is de ademhaling van je ziel, hè? Zodat, om zo te zeggen, je ziel open gaat naar de Heer. En zodat je, als het ware, ook dat contact met de Heer ook mag ervaren en beleef. Ademhaling van je ziel. Een christen kan niet zonder bidden. En dat is wat de Heere Jezus ons ook wil leren in die gelijkenis die we zo pas ook met elkaar gelezen hebben. Ik zal er nu verder niet al te breed over spreken, over die gelijkenis. Maar de strekking van die gelijkenis eigenlijk deze. Dat we altijd moeten bidden en niet vertragen. Altijd blijven bidden. Door blijven bidden. Volharden in het gebed. De Heere Jezus zegt het. Als Hij het zegt, dan mogen we ons dat wel goed in onze oren knoop. Zo belangrijk is het. Weet je, toen Jezus op aarde was, heeft Hij zelf een biddend leven geleid. Je zou denken dat de Heer Jezus het gebed niet nodig had. Hij was toch immers de Zoon van de Vader. Maar Hij bad 3 keer op een dag. De Joodse gebedstijden zijn door Hem in acht genomen. En we lezen in de Bijbel, toen er op een dag veel zieken naar Hem gebracht werden, toen kwam de Heere eerst tot zijn Vader in het gebed. En Hij vroeg of de Vader Hem de kracht om te genezen wilde schenken. Jezus bad. Ja, de Heer Jezus heeft gebeden, gemeente, soms een hele nacht lang. Dan ging Hij daar de berg op om te bidden. Daar waar de bergrede gehouden is, die heuvels rondom het meer. Hij ging die heuvels op om een nacht lang te bidden. Zo belangrijk vond de Heere Jezus het gebed. En waarom bad Hij? Om kracht. Maar Hij bad ook om wijsheid. Hoewel Hij Gods Zoon was, wist Hij dat Hij ook de wijsheid van zijn Vader moest hebben. Waarom heeft Hij eens gebeden? Hij heeft een nacht lang gebeden, gemeente. Dat vind ik altijd een heel opmerkelijk gegeven. Een nacht lang gebeden. Voordat Hij zijn discipelen heeft geroepen. Hij wist, daar hangt heel veel van af. Eerst de Vader bidden, voordat die belangrijke beslissing genomen werd. Wat kunnen we ook daar niet een praktisch onderwijs uit halen? Niet alleen dat het gebed nodig is, maar dat het ook nodig is met het oog op beslissingen die we moeten nemen in ons leven. Het gaat niet alleen maar om kracht, maar het gaat ook om beslissingen in ons leven. Wat moeten we soms beslissingen nemen? Welke opleiding moet ik volgen? Welk beroep ga ik kiezen? En de meest belangrijke beslissing die een mens in zijn leven toch op moet nemen, dat is, wie wordt mijn levenspartner? Dat is ook maar niet zomaar onbelangrijk. Dat is geweldig belangrijk, wie je levenspartner wordt. Ook dat moet gedragen worden door het gebed. Jij bidt de Heere of je een gelovige jongen of een gelovig meisje mag leren kennen en liefhebben. Jezus heeft zoveel gebeden. We zijn in de lijdenstijd. Het valt altijd weer op dat in de lijdensgeschiedenis de Heer Jezus ook veel geworsteld heeft in het gebed. Eén voorbeeld, Gethsemane, kennen we allemaal. Neem die drinkbeker van me weg, Heere. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede. Wat is het dus belangrijk om te bidden? Om stille tijd te hebben. Om in de drukte van het bestaan momenten vrij te maken voor de Heer. Je hebt het druk, ik zal het niet ontkennen. Er komt veel op je af, ongetwijfeld. Maar wat is nou het belangrijkste? Waar ben je nou naar op weg? Wie is het belangrijkste in ons leven? Als de Heere het belangrijkste geworden in ons leven, dan moeten we ook tijd vrijmaken om dagelijks zijn aangezicht te zoeken. En om te luisteren dan ook naar wat hij ons te zeggen heeft. Want dat hoort ook bij elkaar, hè? Dat je niet alleen bidt, maar dat je ook leest. De Bijbel open doet. Als wij bidden, waar moet het dan over gaan? Nou, ik zou vanavond willen zeggen, en dat ook een beetje in lijn van de catechismus, het gaat in je gebed om God. In de allereerste plaats. Het gaat daarnaast ook om de noden, de behoeften, de moeiten van jouw leven. En die ook van je medemens. Laat ik van al deze drie iets mogen zeggen. Het gaat in ons gebed allereerst om God. Het gaat om de verheerlijking van zijn naam. De Heere wil door ons gedankt, geprezen en geloofd en geëerd worden. Ik zou vanmiddag zo willen zeggen, zou er in deze wereld iemand zijn die de Heere groot maakt? In deze wereld wordt de naam van de Heere alleen maar gevloekt of ontkend. Wat is het dan belangrijk dat wij die naam van de Heere groot maken? Hem verhogen. Je komt het in de psalmen zo vaak ook tegen. Hè? Lof de Heere voor zijn goedheid, zijn weldaden. Prijs zijn naam. Psalm 118, de goedheid van hem. Prijs zijn naam voor zijn goedheid alle volken. Het is van belang dat de naam van de Heere verhoogd wordt. Het gaat om zijn eer, in de allereerste plaats. Dus ook dat moet in ons gebed een plek krijgen. Maar daarnaast mogen we ook al onze noden aan hem voorleggen. Onze geestelijke en onze gewone noden. Dat is waar de catechismus ons ook op wijst. Onze geestelijke noden, wat zijn dat? Nou, dat is vergeving van onze zonden. Hebben we nodig? Blijven we nodig hebben, gemeente? Jongeren? Blijf je nodig hebben? Soms denk je wel eens, ik voel me een beetje een huichelaar. Gisteren gebeden om vergeving. Vandaag moet ik het alweer doen. Ja, daar kom je niet bovenuit. Maar zo blijf je ook een bedelaar, hè? En dat is goed. Want als je bedelaar blijft, dan kom je weer aan de voeten van de Heere terecht. En dan wil de Heere je weer alles geven. Dat is het grote wonder. Hij wil zich altijd weer over ons ontfermen. Hoe vaak of je ook tot hem gaat. We hebben geestelijke noden. Vergeving hebben wij nodig, kracht hebben we nodig om staande te blijven. We hebben nodig bewaring, ik zei het net al, voor allerlei gevaren die ons bedreigen. Maar we mogen ook al de andere dingen van de Heere verwachten. Zelfs de kleinste dingen in ons leven, je mag ze van hem verwachten. Je mag zijn hulp verwachten. Als je op school bent en het allemaal niet zo van een leien dakje gaat. Je mag het van de Heere verwachten. Welke weg moet ik nou gaan? Ik weet het niet. Je mag het verwachten dat hij de weg voor jou duidelijk wil maken. Je mag al wat jij nodig hebt, wat jou ontbreekt, van hem verwachten. En het derde is, wij mogen in ons gebed ook voor elkaar bidden. Dat is ook belangrijk. Dat we voor elkaar bidden. Als we geconfronteerd worden met vreugden, maar zeker ook als we geconfronteerd worden met moeite en verdriet bij mijn medebroeder, mijn medezuster, dan mag je dat ook bij de Heere neerleggen. Wat is dat belangrijk? Een gemeente die bidt voor elkaar. Werkelijk. Wat is het belangrijk, ook wanneer de kring iets nauwer trekt, jongeren, dat je bidt voor je ouders, voor je vader en voor je moeder. Bid je wel eens voor je vader en voor je moeder? Misschien denk je, ach, nou, doe het nou. Doe het nou, bid voor je vader en voor je moeder. Bid voor allen op deze wereld die moeite hebben. Er zijn zoveel mensen in nood, er is zoveel aan de hand. Bidden. Zijn er soms dingen waar ik niet meer voor mag bidden? Zijn er soms, en dat is een vraag die misschien ook in jouw hart leeft. Afgelopen vrijdagavond, herinner ik mij, hebben we daar op de blijdenscategorisatie ook nog over gehad. Is het zo dat je op een gegeven moment voor iets niet meer moet bidden? Dat je eigenlijk moet ophouden om te bidden? Stel, je hebt gebeden om genezing van een dierbare en die genezing blijft uit. Is er dan een moment dat je zegt van, en nu moet ik daar toch maar mee stoppen? En wanneer is dat moment dan gekomen? Gemeente, het is inderdaad zo dat er een moment kan zijn dat je toch niet meer voor een bepaalde zaak bidt. De Heere heeft het bijvoorbeeld tegen Mozes ook gezegd, hè? Bid mij niet meer van deze zaak. Hij wou zo graag het land binnengaan, het beloofde land, maar nee, dat wilde de Heere niet. Paulus, ook een bekend voorbeeld. Hij wilde die doorn in zijn vlees graag kwijt. En nee, hij moest op een gegeven moment stoppen om daarvoor te bidden. Mijn genade is u genoeg. Zo kan het inderdaad soms zijn, dat je moet stoppen om voor bepaalde dingen te bidden. Maar wanneer is dat moment dan gekomen? Het antwoord op die vraag las ik in het boekje over het gebed dat professor Velema heeft geschreven. En het antwoord dat hij gaf, dat is als volgt. Hij zegt, inderdaad, er is soms een moment waarop je duidelijk voelt, ervaart, dat je niet langer voor iets kunt bidden. Dus dat is kennelijk toch wel een bepaalde ervaring. Iets wat je van binnen ervaart. Dat is dan de leiding van de Heilige Geest. De leiding van de Heilige Geest, die aan ieder van de gelovigen gegeven is, schrijft hij. Die leiding die maakt dat je op een gegeven moment ervaart. En nu wordt als het ware de zaak toegesloten. En nu moet ik het loslaten. Nu moet ik het overgeven. Dus het is eigenlijk een heel persoonlijke en ook bevindelijke, om het zomaar eens te zeggen, aangelegenheid. Het moment waarop je soms moet stoppen om voor iets te bidden. Maar als je de Heere aanroept en je afhankelijk weet van zijn leiding, zal hij je duidelijk maken wanneer dat moment gekomen is. Zijn er grenzen aan mijn gebed? Ja, natuurlijk. Ik mag niet bidden of ik materieel rijk mag worden. Want materiële rijkdom mag niet mijn streven zijn. Ik mag niet bidden om iets verkeerds. Ik mag niet bidden om dingen waar ik later niet voor kan danken. Dan ben ik op een kwalijke manier aan het bidden. En dan ontvangen we niks, zegt Jacobus. Dus wat dat betreft, er zijn bepaalde dingen, daar moet je maar niet voor bidden. Maar dat voel je wel aan. Als je die stelregel nou hanteert. Als ik er niet voor kan danken, mag ik er ook niet voor bidden. Dan ben je al een heel eind. Maar voor de rest mag je alles van de Heere verwachten. Je hoeft nooit bang te zijn. Dat de Heere zegt, nou, dat kleine, nou, daar ga ik niet over. Al de dingen, en wat is dat ook goed, hè? Al de dingen van je leven in handen leggen van Hem. Als we bidden, hoe moeten wij dat doen? Vroeger, gemeente, werd er staande gebeden, werd er met opgeheven handen gebeden. Dat is een uiting van vertrouwen. Of er werd knielend gebeden. Wij bidden zittend, wij bidden knielend. Wij sluiten onze ogen, wij vouwen onze handen. Dat is eigenlijk een houding van concentratie, Een houding ook van overgave. En daar gaat het om. Een houding van overgave. Wij naderen tot Hem. In de hemel. En wij komen tot Hem in de gestalte van een dienstknecht of van een dienstmaagd. Zoals Psalm 123 ook zegt. We weten ons afhankelijk van zijn genade en van zijn zegen. Zo vouw je handen. Zo sluit je je ogen. En als je dat nog kan, zo kniel je voor hem neer. En dan verder, dan hoef je je er niet druk over te maken. Want dat zijn soms ook dingen waar je wel eens mee zit. Hè? Van, moet ik nou mooi bidden of moet ik nou lang bidden? Ik zou zeggen, ach, maak je daar nou maar niet druk over. Doe het oprecht. Daar gaat het om. Een ander woord, gemeente, wat in de Bijbel voorkomt, vaak in combinatie met gebed, dat is vasten. En nou is het niet mijn bedoeling om nou een heel exposé te geven over het vasten, maar een kleinigheid erover opgemerkt. Kijk, je kent Anna wel in de tempel, hè? In die kerstgeschiedenis. En dan staat er zo mooi, Anna was met vasten en bidden elke dag de vertroosting van Israël verwachtend. Met vasten en met bidden. Vasten, dat hield in die tijd in dat je een poosje geen eten en geen drinken tot je nam. En dat je zo als het ware meer geconcentreerd was op het gebed. Zou dat verkeerd zijn vandaag? Nee, natuurlijk niet. Ik denk dat we er een lans voor mogen breken, dat we zeggen, nou, vasten is wel nodig. Al hoeft dat niet altijd te betekenen dat je dan even geen voedsel tot je neemt. Dat kan ook op een andere manier. Vasten kan ook dat je zegt, ik onthoud mij even van bepaalde dingen. De stekker van de telefoon gaat er even uit. Of naar jou toegesproken, dat mobieltje van jou kan ook wel eens eventjes zonder jou. En je hoeft niet altijd online te zijn. Het is zelfs zo dat als je altijd online bent, dat het een belemmering kan zijn om werkelijk online te zijn. Laat dat maar eens eventjes voor wat het is. Zou je dat kunnen opbrengen? Even die sociale media laten voor wat het is. Het kan een stukje vasten zijn. Om zo weer geconcentreerd te worden op het gebed. Om werkelijk waar tijd te hebben, rust te krijgen. Om je te concentreren op je gebed. En dan alles voor de Heere ook neer te leggen. Het zou niet verkeerd zijn als je in dat opzicht eens ging vasten. Een laatste vraag die we met elkaar willen beantwoorden, althans beantwoorden, onder ogen willen zien, is de vraag naar de verhoring. Onze catechismus gaat daar ook over ons onderwijzen. Belangrijke vraag, verhoort de Heere ons gebed? In de eerste plaats wil ik ook vanavond zeggen, hij noemt zichzelf de hoorder van het gebed. Hij neigt zijn oor, hij buigt zijn oor als we tot hem spreken. Jouw woorden klinken niet in de ruimte, maar jouw woorden komen tot in het heiligdom van God. Wat is dat bijzonder? Is dat bijzonder? Maar ja, dan komt natuurlijk wel die vraag heel nadrukkelijk naar voren. Verhoort hij mij nou altijd? Hè? Ja, hij verhoort je. Tenminste, als je oprecht bidt, verhoort hij ons altijd. Altijd? Ja, dat staat in de Bijbel. Is dat zo? Ja, ik kan het je aanwijzen. 1 Johannes 5 vers 14, lees het vanavond maar na. Ik citeer nou even niet, want dan wordt het nog wat te lang vanavond. Maar lees het maar. 1 Johannes 5, daar staat het dat hij ons gebed altijd verhoort. Kun je de vinger beleggen? Echt. Maar wij ontvangen niet altijd waar we om bidden. En dan kom je wel eens in de problemen. Zoals ik eens met een jongere sprak die tegen me zei, ik heb gebeden of mijn opa mocht genezen. Ik heb zoveel voor hem gebeden en hij is toch gestorven. Hoe kan dat nou? En dan lees ik in de Bijbel dat mensen wel genezen. Hoe kan dat nou allemaal? Ja, hoe kan dat? Nou, dan laat ik vanavond maar één voorbeeld jou weten van mensen die heel dicht bij de Heere leefden en die toch ook niet ontvingen waar ze om baden. Johannes de Doper. Johannes de Doper. Hij heeft de Heere Jezus beleden als het Lam van God. Hij heeft veel voor de Heere betekend, hè? En voor het Koninkrijk. En toch uiteindelijk sterft hij in de gevangenis, hè? Denk je dat hij in de gevangenis niet gebeden zal hebben om bevrijding? Ja, natuurlijk, hij was ook maar een gewoon mens. Hij ontving het niet. Je kunt bidden om genezing bijvoorbeeld. Maar dat je dat niet ontvangt. En dan moet je leren dat de Heere daar ook een bedoeling mee heeft. En welke bedoeling dat is, dat kun je niet altijd begrijpen. Maar we hoeven de Heere van geen kwaad te verdenken. Als hij zegt, ik ben de goede herder, dan mogen we hem daaraan houden. En dan is zijn weg misschien een andere dan wij graag hadden gewild. Maar zijn weg is altijd een hele goede weg. En als ik niet ontvang waarom ik bid, geeft hij wel altijd de kracht, de genade om mijn moeite te kunnen dragen. Ik heb dat dikwijls gehoord ook uit de mond van mensen die dat zo nadrukkelijk ook beleden. Het was zo zwaar en het was zo moeilijk, maar ik heb in die tijd ook de nabijheid van de Heere ervaren. Van de week was er nog iemand die tegen me zei, ik verlang niet naar die moeilijke periode in mijn leven terug, maar ik verlang er wel naar terug dat ik in die moeilijke periode de nabijheid van God en zijn kracht zo sterk heb mogen ervaren. En zo kan het soms zijn. Eén ding. En misschien is dat ook wel de vraag waar u of jij mee zit. In Matteüs 21. En dan in het 21ste en in het 22ste vers, daar staat iets bijzonders. En daar wil ik toch kort even op ingaan. Mag ik het voorlezen? Matteüs 21, vers 21 en 22. Doch Jezus antwoordende zeide, voorwaar ik zeg u, indien u geloof had en niet twijfelde, u zou niet alleen doen, hetgeen de vijgenboom is geschied, maar indien ge ook tot deze bergzijde wordt opgeheven en in de zee geworpen, het zou geschieden. En al wat gij begeren zult in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen. Er zijn heel wat mensen die zeggen, hier staat het toch, al wat je gelovig begeren zult, zul je ontvangen. Dus je moet het maar geloven dat je het ontvangt en dan ontvang je het ook. En ontvang je het niet, nou dan heb je kennelijk te weinig geloof gehad. Zo wordt het dan wel eens uitgelegd. Maar wat betekent deze tekst? Nou, je krijgt in dat boekje wat ik net al aanhaalde van professor Velema over het gebed, in dat boekje krijg je een prachtige uiteenzetting ook over deze tekst. En ik zal proberen het even kort samen te vatten. Het is zo. Het gaat in dit gedeelte, gaat het erover dat je vrucht moet dragen en vrucht mag dragen voor het koninkrijk van God. Israël was een olijfboom die geen vrucht droeg. Want ze geloofden niet in de Messias, niet in Christus. En het komt erop aan dat we geloven in de Heer Jezus en zo dan ook vrucht mogen dragen, geestelijke vruchten mogen voortbrengen. En wanneer je, zegt de Heer Jezus hier, alles van de Heere vraagt om werkelijk vrucht te kunnen dragen, geestelijke vrucht te kunnen dragen, het zal je worden gegeven. Als je zegt, ik zou zo graag ook dat leven met de Heere willen ontvangen. Vouw je handen en hij zal het je geven. Als je zegt, ik heb genade nodig om werkelijk een getuige, een levende getuige te kunnen zijn van de Heere, ook op mijn werk of op school. Vouw je handen en hij zal het je geven. Dus alles wat je nodig hebt om werkelijk vrucht te kunnen dragen voor God, dat zal hij je geven. Daar mag je de vinger bij leggen. Dit is dus geen algemene vrijbrief van bid maar, je krijgt het altijd. Maar dit is meer van wat het meest nodig is in je leven om te kunnen dienen in het koninkrijk van de Heer, om werkelijk getuige van de Heer te kunnen zijn. Dat zal hij ons geven. Nou, zo hebben we denk ik met elkaar al heel wat dingen besproken met betrekking tot het gebed. Ik hoop van harte dat het gebed ook in jouw leven werkelijkheid is. Dat het ook van jou gezegd mag worden wat eens van Paulus gezegd is. Zie, hij of zij bidt. Amen. Laten we samen danken. Laten we ook een zegen vragen voor de sing-in en de maaltijd die daaraan vooraf gaat. Wij mogen weten, Heere, dat u de hoorder bent van het gebed en dat is bijzonder. We mogen alles van u verwachten. En we hebben zo met elkaar ook een aantal praktische vragen besproken die er soms leven in ons hart met betrekking tot het gebed. Heere, geef dat het ons mag stimuleren om veel van u te verwachten, om alles van u te verwachten in elk opzicht. U bent immers de hoorder van het gebed. Heere, wij bidden om een gezegende avond. We bidden of u wilt geven dat ook de sing-in een fijne en een gezegende bijeenkomst mag worden. We bidden om de maaltijd die voorafgaat aan de sing-in, dat u ons daardoor voedt en nieuwe krachten geeft. We zijn ook daarin van u afhankelijk. We bidden, Heere, om uw zegen over de week die voor ons ligt. Wilt u ons kracht geven om ons werk te doen? Wilt u ons nabij zijn, onze jonge mensen nabij zijn als ze naar school gaan? Maar wilt u ons ook aan het einde van de komende week weer bij elkaar brengen? Als we op de Goede Vrijdag zullen stilstaan bij dat grote wonder van de verzoening. En we zien uit naar volgende week. Paas, u die opgestaan bent, Heere, en die leeft. Heere, we zeggen u nou ootmoedig dank voor wat u ons schonk. En we weten ons afhankelijk van uw leiding en van uw zegen. Wilt u ons niet aanzien in onszelf, maar zie ons aan in het offer, in het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade alleen, om zijnentwil. Amen. Psalm 34, het tweede en het derde vers, de slotpsalm van deze avonddienst. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en ook met jullie allen. Amen.